Het is mij gevraagd vanavond te spreken over boodschap 3, Satan overwonnen aan het kruis. En dan morgenochtend om 10 uur boodschap 4, het kruis op ons nemen. Dat is misschien een iets bekender thema als Satan overwonnen aan het kruis. En over ons onderwerp wil ik beginnen met jullie door heel veel Bijbelgedeelte vanavond. Ik wil met jullie beginnen. Ik hoorde al een klacht, ik heb al zo lang geen geestelijk voedsel gehad de hele middag, dus dan kunnen we nu een paar extra geestelijke boterhammen nemen. Uit Colossenzen 2 wil ik beginnen te lezen met u. En zoals Edward al zei, is het echt ons verlangen dat we de Heer Jezus meer mogen zien deze dagen. En dan denken we niet alleen aan anderen, maar dan denken we voor ons allemaal. Want ik denk dat het zo belangrijk is dat het woord verder voor ons open gaat. En dat we meer zicht krijgen op onze Heer Jezus Christus. Colossenzen 2, en ik wil er een lezen met u vanaf vers 4 tot en met vers 15. En dit zeg ik, zegt Paulus, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. En zie ik met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent. En wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van de mensen. En volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem, in Jezus, in de Christus, in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met de besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in overtreding en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door u al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij, de Heer Jezus, heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Door het geloof, zegt Paulus in vers 12, door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Als we één ding nodig hebben vandaag, dan is het denk ik het geloof in de werking van God. En dat merk ik zo vaak in de gesprekken en ook wat we vandaag weer met elkaar delen. Dat is altijd, ja, hoe doe ik dat dan? En dat is niet omdat je ongelovig bent, want van de week heb ik met een broeder gebeld en geschreven die de Heer al 30 jaar kent. En al 40 jaar verslaafd is aan bepaalde zonden. En dan zegt hij, Arie, hoe doe ik dat? Want ik heb geen kracht. Ik zeg, ja, allemaal lekker liggen op je rug. Snap je? Terwijl de kracht van de Heer beschikbaar is. En ik hoop dat we dat gaan zien. En wat ik ook vanavond wil laten zien, is dat de Heer Jezus de Satan heeft overwonnen. Niet voor zichzelf. Ik zal dat aantonen vanuit de schrift. Maar dat hij dat heeft gedaan voor ons. Hij was al Gods zoon. Hij stond al lang ver verheven boven Satan aan zijn engelen. Ik wil nog een stukje lezen met u vanuit Efeze 2 en daarna gaan we naar Matthäus 3. Dan gaan we even kijken naar de Heer Jezus Christus zelf. Efeze 2 wil ik lezen vers 1 tot 5. En ik hoop dat u vasthoudt dat de Heer Jezus die overheid en die macht heeft ontwapend, die openlijk de schande heeft gemaakt en daardoor over hen heeft getriomfeerd. En dat heeft hij niet gedaan voor zichzelf nogmaals, maar dat heeft hij gedaan voor ons. Zodat wij zouden kunnen delen in zijn triomf. Dan kunnen we ook zien in Efeze 2 vers 1. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was. Daar hebben we het weer door de overtreding en de zonde. Waarin u voorheen vroeger gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij alle voorheen verkeren in de begeerte van ons vlees. Vergeet niet dat die Bijbel geschreven is tot kinderen van God. Dus als we nog niet wederom geboren zijn, nog niet tot het geloof gekomen zijn, nog niet tot bekering gekomen zijn, dan gelden deze dingen natuurlijk niet voor u in die zin dat het vroeger was. En dat u voorheen gewandeld hebt, want dan wandelt u nog. Als u nog niet tot het geloof gekomen bent in de Heer Jezus Christus, Christus nog niet hebt aangenomen, zoals Johannes 1 vers 12 zegt, kunt u natuurlijk niet geworteld worden in hem, zoals Colossense 2 vers 6 en 7 ons dat net leren. Dan bent u nog onder die macht van die ongehoorzaamheid, dan bent u nog slaaf van de zonde. Dat is wat de Bijbel ons leert. Pas hadden we zomaar even in een gesprekje, daar werd er gezegd, ja, zonde aan de hand houden. Dat is geen Bijbelse uitdrukking, zonde aan de hand houden. Want de zonde houdt ons aan de hand. Als Christus ons nog niet verlost heeft, dan zijn wij slaaf van de zonde als wij de zonde doen. Dan dienen wij de zonde. Maar het is niet zo dat wij de zonde aan de hand houden als een klein jongetje. En dat wij dan beslissen of we loslaten, ja of nee. Het is een verkeerde voorstelling van zaken. Let erop dat wij altijd denken en praten over een komstig het woord van God. En dan vers 3. Onder wie wij ook alle voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees. Door de wil van het vlees. En de gedachten te doen. Logisch natuurlijk dat we naar het vlees leven als we nog niet wederom geboren zijn. Als onze geest dood is, als we niet wederom geboren zijn, is onze geest dood. Dan kunnen we nooit door de geest wandelen. Daarom is nodig dat we wederom geboren worden, van de Heer een nieuwe geest ontvangen. En dan leren vanuit die nieuwe geest en ook vanuit het nieuwe hart, vanuit de vernieuwing van ons denken, uit de vernieuwing van ons gemoed te wandelen. Maar zolang als wij niet wederom geboren zijn, als we nog onbekeerd zijn in onze onbekeerde staat, als de vorst van de duisternis, 2 Korinthe 4 vers 4, ons geslagen heeft met blindheid, en wij geestelijk dood zijn vanwege de zonde die wij via Adam ontvangen hebben, ja, dan kunnen wij dat nieuwe leven niet leven. En dan leven we overeenkomstig de wil van het vlees en de gedachten van het vlees. En dan zijn we van nature, zegt de Bijbel, kinderen des torens, dan blijft de toren van God nog op ons rusten. Tegenwoordig zijn er ook mensen, ja, de Vader heeft u lief, ook de zondaars. Ja, de Heer heeft de zondaars lief, maar niet de zonde die ze doen. Hij heeft de mensen wel lief, maar ik kan vanwege zijn rechtvaardigheid de zonde nooit gedogen. Daar moet voor betaald worden, zoals we vanmorgen ook gehoord hebben, altijd en alleen door het bloed van Jezus, omdat er zonder bloedstorting geen vergeving geschiet. Dus het is belangrijk als we het woord lezen, als we de Bijbel lezen, dat we beseffen voor wie deze Bijbel geschreven is. Dus wel dat is door de kinderen van de Heer. En het is te hopen, degenen die nog niet tot het geloof gekomen zijn, nog niet tot overgave, dat die dat ook nog vandaag zullen doen en dat niet uit zullen stellen. God die rijk is in barmhartigheid, vers 4, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren, dan krijg je het weer, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt en uit genade bent u zalig geworden. Nu even naar het leven van Christus en dan gaan we naar Matteüs 3. Toen de Heer Jezus op aarde was gekomen, heeft hij de tijd gewacht. De tijd die de Heere voor hem had uitgezocht, de Vader, toen hij ook de leeftijd van 30, de leeftijd van de priesters bereikt had, toen is de Heer Jezus aan zijn openbare bediening begonnen. En voordat hij aan zijn openbare bediening begon, toen zocht hij Johannes de Doper op. We willen daar een paar versies van lezen, Matteüs 3 vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden. Johannes immers die preekte een doop van bekering. En Jezus had het natuurlijk niet nodig om bekeerd te worden. Dus Johannes wilde de Heer Jezus hiervan willen houden. Johannes was een profeet. En die wist wie Heer Jezus was. Je kunt dat lezen in de versie hiervoor. Als je dan zegt in vers 11, misschien kunnen we even terugbladeren. Tenminste, bij mij is dat zo, wie weet ik niet. En dan zegt Johannes de Doper, ik doop u wel, in vers 11, met water tot bekering, maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen, niet met water, maar met de Heilige Geest en met vuur. En hij zegt, zijn wanden in zijn handen zal zijn dorstvloer grondig reinigen. En zijn tarwe in de schuur verzamelen en dan zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Dus Johannes de Doper wist wie de Heer Jezus was. De Heer Jezus had zich nog niet bekend gemaakt. Hij had zich nog niet geopenbaard. Ook niet door zijn woorden, maar ook niet door zijn werken. Dus we zien hier dat Johannes een profeet van God was. En wel degelijk wist wie die voor hem had. En daarom zegt Johannes in vers 14. Ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En komt u naar mij? En dan moet je eens opletten wat Jezus ons zegt. Maar Jezus antwoordde hem. En zei, laat het nu gebeuren. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. En toen liet hij het hem toe. Welke gerechtigheid is dat? Dat is de gerechtigheid van God. Dat is de verordening van de Vader. En dan zie je als Jezus gehoorzaam is en leeft volgens de instellingen van de Vader. Dan zien we in vers 16. Nadat Jezus gedoopt was, kwam hij met één op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. We zien hier denk ik terug in Handelingen 2 vers 38 en 39 waar Petrus ook zegt tijdens de Pinksterpreek, als de mensen overtuigd zijn van zonde, en dan zeggen tegen Petrus, mannen broeders, en tegen de andere broeders, wat moeten we doen mannen broeders? En dan zegt Petrus, bekeert u. En laat u dopen en gij zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. En dat zien we hier gebeuren. En we zien hier eigenlijk ook een openbaring van de drie-enige God. Jezus wordt gedoopt. En dan ziet hij de Geest van God als een duif neerdalen op zich komen. En dan vers 17. Daar komt de Vader en die zegt. En zie een stem uit de hemel en zei. Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En dan zien we als we verder lezen hoofdstuk 4. Toen werd Jezus door de Geest. Niet door een boze geest, maar door de geest van God. Toen werd Jezus door de geest van God weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Nou, Jezus had dat niet nodig. Ook dit heeft hij moeten doen voor ons. Zoals de Hebreeënbrief ons ook leert, dat hij op gelijke wijze als wij is verzocht geweest. Ook om ons vandaag de hulp te kunnen komen. En wij vinden dat misschien opmerkelijk. Maar het is zo mooi om te zien dat Jezus door de geest geleid werd naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En dan zijn we in een kwetsbare positie. En dan komt die verzoeker. 40 dagen en 40 nachten heeft die boze gewacht. Zien we hier het geduld van de boze? Hoe die loert, ook bij u en bij mij, hoe die loert totdat wij op een zwak moment zijn. En dan komt hij. Dan komt hij met een verzoeking. Hij komt niet als u in de volle kracht en de volle heerlijkheid van de Heere bent, omringd met broeders en zusters enzovoort enzovoort. Nou, hij komt hier op het moment dat Jezus zwak is, want hij kreeg honger. En de verzoeker kwam bij hem. En hoe wordt hij verzocht? Heel leerzaam voor ons met het woord van God. En dan zegt die verzoeker, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen brood worden. Maar Jezus antwoordde en zei, Jezus antwoordt, hij gaat erop in. Ik wil niet zeggen dat wij er altijd op in moeten gaan. Verre van dat. Maar als wij de boze wederstaan, dan moeten we ook wederstaan met het woord van God. En Jezus zegt hier, hij antwoordt met zijn staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God uitgaat. We zien hier dat Jezus hier het woord van God, het zwaard van de geest gebruikt, zoals Paulus dat beschrijft in Efeze 6, om die duivel te weerstaan. En dan in vers 5, dan neemt de duivel hem mee naar een heilige stad. We weten niet hoe dat er geweest is, in gezichten of visioenen of openbaringen. De Bijbel die spreekt daar niet over. En dan zet hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven. Zie je dat die boze die schrift goed kent? En dat ze u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan de steen stapt. Maar Jezus pareerde hem ogenblikkelijk. En dan zegt hij, er staat eveneens geschreven, zult de Heer uw God niet verzoeken. En opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en dan liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En dan zei hij tegen hem, dit alles zal ik u geven, als u knielt en mij aanbidt. Opmerkelijk dat de Heer Jezus niet zegt, Satan, je hebt niet die macht. Je schildert niets voor, het is een leugen. Jezus erkent eigenlijk zijn macht die hij heeft. En dan geeft hij hem antwoorden, vers 10, toen zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan. Want er staat geschreven, de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. En toen hij de duivel omgaan, dan zie je engelen kwamen en dienen hem. Dus op het moment dat Jezus zegt, Satan ga weg, moet die Satan vluchten. En dan gaat hij weg, en dan zie je dat engelen de Heer Jezus komen ondersteunen. Hij had immers 40 dagen gevast. En dan zien we dat alles gebeurt onder de leiding van Gods geest. En dat de Heer Jezus hier heel duidelijk de overwinning behaald. Allemaal is dit voor, ik kan nog een paar schriftgedeeltes met u doornemen, dit gebeurt allemaal voor de kruisdood van Jezus. Dus hier zien we duidelijk, hij was Gods zoon, hij heeft de overwinning behaald over de macht van de duivel. En dan zien we ook in Matteüs 10, als we een klein stukje verder bladeren, Matteüs 10 vers 1, daar roept Jezus zijn 12 discipelen bij zich. En dan staat er, hij gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven. En om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dus Jezus had niet alleen de macht voor zichzelf om de boze te overwinnen. Maar hij had ook de macht om zijn macht te delegeren. Om zijn macht te geven aan wie hij wilde. En dan kunnen we ook zien als we een klein stukje verder gaan naar Lucas 10. Daar geeft de Heer Jezus niet opnieuw natuurlijk die macht aan de twaalfen. Dat staat beschreven, dacht ik, in Lucas 9. Maar dan, dat kunnen we lezen in Lucas 9, het eerste vers, maar Lucas 10. Daar wijst de Heer Jezus nog een keer 70 mensen aan. En daar wil ik graag met u een stukje van lezen. Lucas 10, hierna wees de Heer nog 70 anderen aan, en zond hen 2 aan 2 van zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar hij komen zou. En hij zei dan tegen hen, de oogst is zo groot, maar er zijn weinig arbeiders. En bid daarom tot de Heer van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Ga heen, zie ik zend u als lammeren te midden van de wolven. Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee en groet niemand onderweg. En welk huis u ook maar binnengaat, zegt eerst, vrede zij dit huis. En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren. Dit is eigenlijk de vredegroet die wij kunnen gebruiken als een test, om te testen of daar in het huis waar u komt een zoon des vredes is. En zo niet, als u eraan twijfelt, dan komt een huis binnen waar boze geesten zijn, waar veel occultisme is. En u zegt, vrede is in dit huis, dan gaat u ervaren of uw vrede daar blijft. Dan ervaart u zelf vrede. En als uw vrede terugkomt, u wordt onrustig, dan weet je dat je daarop moet passen, dat je op een gevaarlijke plaats bent. En daarom heeft de Heer Jezus dit aan zijn discipelen meegegeven. We kunnen er vanavond allemaal niet meer stilstaan, omdat het niet past in ons onderwerp, maar het is voor de evangelist ook belangrijk om dit eens te onderzoeken. Dat de Heer Jezus zijn discipelen voor hem uitzendt, voordat hij er komt. Die moet als het ware gaan ploegen, die moet als het ware gaan eggen, die moet als het ware de weg voorbereiden. Verwacht niet altijd direct oogst. Er is vaak een heleboel voorwerk voor nodig. Maar Ga er met de vader maar eens een keer naar kijken. En dan zegt de Heer Jezus in vers 7, blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voortgezet wordt. Ook iets voor de evangelisten, niet allemaal van hond naar aanrijden, maar een bepaalde plaats. Als je weet dat je daar moet zijn, dan moet je blijven arbeiden. Zolang als de Heer wil dat je daar arbeidt. En dan zegt de Heer, want de arbeider is een loon waard, ga niet van het ene huis naar het andere huis. Zie je? Ook niet van stad tot stad of van dorp tot dorp. Bid ervoor waar je zijn moet en blijf daar. En welke stad u ook maar binnen gaat, men ontvangt u eten wat u voorgezet hebt. Genees de zieken die daar zijn. En zeg tegen hen, het koninkrijk van God is dichtbij u gekomen. Maar welke stad u ook maar binnen gaat, en men ontvangt u niet, ga naar buiten de straat op en zeg zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleedt, schudden we tegen u af. Maar weet dit, dat het koninkrijk van God dichtbij u is gekomen. Ik zeg u, dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad. Wee u Chorazin en wee u Bethsaida. Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die nu plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich al lang in zak en as gezeten en bekeerd hebben. Maar het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in het oordeel dan voor u. En u Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Jezus was niet mals in zijn woordkeuze. En wie naar u luistert, vers 16, die luistert naar mij. En wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt hem die mij gezonden heeft. En dan komen die 70 terug. En de 70 zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden, Heere, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. Dus we zien hier dat de Heere al Heere was en Kyrios was. En dat de boze geesten aan hem waren onderworpen. En zelfs onderworpen was aan degene die hij, zeg maar, het gezag van zijn naam had verleend. En dan zegt hij een versie verder, vers 18, en zei hij tegen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. En dan zegt hij vers 19, zie, ik geef u de macht om op slangen, schorpioenen te trappen. En de macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. Verblijd u echter niet erover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Wel, waarom dan toch om het kruis? Waarom dan toch moest de Heer Jezus Satan overwinnen aan het kruis? Als we hier zien dat Jezus zelf al Heere was, al Kyrios was, hij was immers Gods zoon. Waarom moest hij dan toch sterven aan het kruis? Wel, allereerst denk ik voor de vervulling van Genesis 3 vers 15, waar de Heer natuurlijk gesproken had tegen de slang, toen de slang Eva en door Eva ook Adam had in slijt. En toen de Heer daar sprak in Genesis 3 vers 15, ik zal vijandschap zetten, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. En dat zal u de kop vermorselen en u zult de hiel vermorselen. Dus we zien hier dat de Heere God dit zelf al heeft aangekondigd, dat dit moest gebeuren. Maar toen, moest de Heer Jezus deel krijgen, zegt Hebreeën 2, aan vlees en bloed, Hebreeën 2 vers 14, omdat nu die kinderen van vlees en bloed, dus de kinderen van de eerste Adam, omdat de kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens, Heer Jezus Christus, daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had, is de duivel teniet te doen. Dus toen Heer Jezus, de koning van de dood, Satan, had de macht over de dood, hoe had hij die verkregen? Wel door misleiding. Hij had de eerste mens verleid tot zonde. En doordat hij de eerste mens verleidde tot zonde, kwamen ze onder de vloek, onder de woorden van de Heere, die gesproken had, ten dagen dat gedaan van eet zonder de dood sterf. En het is heel opmerkelijk, dat kunnen we lezen in Efeze 3, als de Satan bij bij Eva komt en haar misleidt. En dan zegt de Heere, God heeft zeker wel gezegd. Nou, dan zie je het verschil tussen de Heere Jezus en Eva. De Heere Jezus antwoordde direct met het woord van God. En bij Eva zie je, misschien is het goed dat we het eens even lezen, want het is wel heel opmerkelijk. Ik dacht dat het Genesis 3 vers 3 was. We zullen even kijken. Dat Eva de Satan niet pareert met wat God gezegd heeft. Ja, Genesis 3 vers 3. En dan zegt, laten we lezen ook vers 2. En de vrouw zegt tegen de slang, van de vrucht van de boom in de hof mogen we eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken. En dat voegt ze toe. Daarom zie je ook in de schrift, als we woorden toevoegen, dan zal hem toegevoegd worden, zegt de Heer, van de plagen. Dus het is niet alleen belangrijk dat wij Gods woord naar waarheid verkondigen, maar ook dat wij er niks bij gaan maken. Hier gaat Eva toevoegen aan het woord van God. En daar zondigt ze eigenlijk al mee. Daarmee gaat ze eigenlijk al de leugen doen. Dus in plaats van de boze te weerstaan met het woord van God, gaat ze eigenlijk onder invloed van die slang. Misschien heeft die slang ook al een soort geestelijke invloed op haar gehad, dat weten we niet. Dus daar moeten we voorzichtig in zijn, we moeten niks inleggen in de schrift. Nou, dan zie je dat Eva woorden toe gaat voegen en gaat, dingen gaat zeggen en gaat beweren die de Heer nooit gezegd heeft. En dan zie je, als de Heer zegt in Genesis 2 vers 17, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Dan zie je dat Satan Eva verleidt om toch van die boom te eten. En dan sterft ze. Dan komt Eva onder de vloek. En omdat wij alle uit Adam en Eva voortkomen, zijn ook wij, zolang we nog vlees en bloed zijn, onder die vloek, onder dat woord van God. Maar toen Jezus, zoals we gelezen hebben in Colossenzen 2, het handschrift wat tegen ons getuigde, dat heeft hij uitgewist door het aan het kruis te nagelen. En dat is de verdienste van het kruis. Er zijn vele verdiensten van het kruis. Maar een van de verdiensten van het kruis is dat het handschrift wat tegen ons getuigde heeft hij uitgewist. Maar vele christenen weten het niet. En vele christenen laten zich vandaag nog aanklagen. Door de aanklager van de broeder, zoals de schrift dat zegt. Maar de aanklager heeft verloren op Golgotha. Daar is het handschrift, de wet, die tegen ons getuigde, uitgewist. Jezus heeft die wet aan het kruis genageld. En dan leert de schrift ook. En Galaten 3 vers 24 en 25 dat de wet is een leermeester, zegt de Heer Ziene. Ik vind het een beetje een zwakke vertaling. De Statenvertaling zegt een tuchtmeester geweest tot Christus. Dus de wet is heilig, de wet is goed, maar het is een tuchtmeester geweest om ons te brengen tot Christus, opdat wij niet door de wet, maar uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. En als wij gerechtvaardigd zijn door het geloof, heeft die Satan in ons leven niks meer te zeggen. Dat wil niet zeggen dat hij dat respecteert en accepteert, want de Heer Jezus zegt ook, hij is een rover, een moordenaar, een steler, een inbreker. En die komt niet alleen binnen als de deur open staat, maar die tikt ook een ruitje in. Begrijpen we dat? Dat is geweldenaar. Maar als wij de schrift kennen, en als wij verzocht worden, en wij pareren de verzoeken met het woord van God, zoals de Heer ons dat geleerd heeft, ook door Efeze 6 de wapenrusting aan te trekken, waarvan we ook al gezongen hebben, dan kan er geen aanklager meer zijn. Wij weten allemaal wel iets, denk ik, van de rechtsgang in Nederland. En de aanklager, dat is hier het openbaar ministerie. En als u of ik aangeklaagd worden, dan is daar een aanklacht. En die aanklacht die is gebaseerd op de wet en regelgeving in Nederland. Dat is een juridische zaak. En dan gaat de rechter beoordelen of dat we terecht aangeklaagd worden of niet. Hij gaat de wet toetsen, hij gaat eventueel getuigen horen. Maar als er geen wet is, als er geen wet is, kan er ook geen aanklacht zijn. Want hoe? Hoe zou een officier van justitie een aanklacht moeten verwoorden als het nergens op gebaseerd is? Dan is het wetteloos geworden. Dan vervalt de hele rechtsgang. Alleen wij hebben natuurlijk te maken met de rechter van hemel en aarde. Maar als Christus onze borg is geworden, als Christus onze middelaar is geworden, hebben wij met die aanklager niets meer van doen. Als u dan toch naar hem gaat luisteren, dan pakt hij u in en dan valt hij in de strik. Maar Christus heeft deze boze ontwapend, zegt Colossenzen 2, en hij heeft over hem gezegevierd. Kijk, en die boze die had Eva verleid met leugen, met list en bedrog. Maar Christus kwam naar recht. Die heeft Gods gerechtigheid voldaan, zoals we lezen in Matthäus 3, maar ook op het kruis. Want toen de Heere zei, ten dage der gedaven eet, zult de dood sterven. Aan die eis, aan die rechtseis, aan die wetseis, heeft Christus voldaan. Daarvoor heeft de Vader zijn eigen zoon gegeven. En omdat Christus, zoals we morgen hoorden, Christus voor ons stierf, gaan wij vrij uit als wij geloven in hem. Maar iemand moest sterven, zoals die hoge priester Caiaphas ook profeteerde zonder dat je het wist. Het is beter dat één mens sterft dan het hele volk. Dus Christus moest sterven om aan de eis van God te voldoen, om aan de rechteis van God te voldoen. En daarom is het handschrift dat tegen ons getuigde uitgewist. En heeft hij, die de macht over de dood had, dus logisch dat hij is ontwapend, want Christus ging in de dood. Christus heeft vrijwillig zijn leven afgelegd. En we zien ook voordat hij stierf, toen gaf hij de geest. Want die geest, die was uit God, die kon natuurlijk nooit sterven. Dat is onvernietigbaar leven, zegt de Hebreeën. Maar zijn lichaam, zijn vlees en zijn bloed, waaraan hij deel heeft gekregen voor ons, om deel te krijgen aan ons menselijke soort, aan ons menselijke ras, aan onze scheppingsorde. Die is de dood ingegaan. En toen hij opstond uit die dood, heeft hij natuurlijk daarmee degene die de macht over de dood had ontroond. Dat is logisch toch. Satan kon hem niet houden. Christus stond op en daarmee heeft hij verklaard Gods zoon te zijn in kracht. En omdat hij opstond uit de dood, heeft hij Satan die de macht over de dood had ontroond. Wel. Voor ieder die daar deel aan heeft, roepen wij dan halleluja. Jezus is Heer. Niet langer is Satan uw Heer. Niet langer is de zonde uw Heer. Niet langer bent u verplicht om de zonde te doen, of bent u verplicht om naar die boze te luisteren. Jezus Christus is Heer. En Jezus heeft zijn godheid afgelegd op het moment dat hij stierf. Maar hij is weer gebleken Gods zoon te zijn in kracht toen hij opstond uit de dood. Jezus, we weten het, hij is verheerlijkt. Hij is de verheerlijkte Heer. En dan zegt Handelingen 2 vers 36, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot Here, tot Kyrios, Christus gemaakt heeft, tot de gezalfde, namelijk deze Jezus die u gekruisigd heeft. En dan zegt Filippenzen 2 vers 11, elke tong moet beleiden. Niet alleen de evangelisten. Maar u en ik. Elke tong moet beleiden. Dat Jezus Christus Heer is. Waarom? Voor uw eigen heerlijkheid. Nee. Daar gaan we morgen over spreken. Maar tot heerlijkheid van God de Vader. God de Vader. Die ons zo lief had. Dat hij de Heer Jezus Christus gezonden heeft als een offer. Om ons te verlossen van de overheersende macht. De macht die geheerst heeft tot Christus toe. Die macht heeft Jezus ontwapend. Die macht, daarover heeft Jezus Christus gezegevierd. Uitgetogen, zegt een andere vertaling. Hij heeft hem ontdaan van zijn kracht. Hij heeft nog wel een schietgeweertje, maar er zit geen kogel meer in. Hij kan ons niet meer doden, hij kan ons niet meer raken. Dus, Aan de Heer Jezus Christus is gegeven alle macht. En dan moet je niet denken. Hij had immers al alle macht. Ja, hij had immers al alle macht. Maar de macht en de heerschappij ook over de aarde, die wij verloren waren als mens in Adam, die heeft Christus teruggegeven. En daarom heeft hij u gemaakt tot een koninklijk geslacht, tot een priestervolk, een heilige natie. En dat zal ons verlangen. En God verlangen vooral, denk ik, dat wij dat gaan beseffen. Want nog steeds probeert die vorst van de duisternis ons te slaan met blindheid. Altijd weer. Altijd weer probeert hij onze blik te verduisteren. Rook, mist en dogma's en verkeerde lering en misleidingen. We hebben het gelezen in Colossenzen 2. Filosofie, wijsbegeerde, allerlei dingen waarmee hij probeert deze geheimenis, die Paulus ons vooral geopenbaard heeft, ook de andere apostelen, maar vooral Paulus ons geopenbaard heeft in de schrift, om die te versluieren. Om dat onder de korenmaat te houden. Maar denk dan aan de woorden van Jesaja 40, waar we mee begonnen zijn. Verhef uw stem, Sion. Verhef uw stem, volk van God. En vertel van de grote daden van God. En vertel van uw God. En als u vertelt van uw God, dan zal de hand van de Heer komen met kracht. Dat is Gods belofte. Dat is Gods woord. En u kunt het misschien zien en u kunt het misschien niet zien. Maar Gods woord blijft staan. Of u het nou beleeft of niet beleeft, Gods woord blijft staan. Of u het ervaart of niet ervaart, Gods woord blijft staan. God is de enige, hou vast, in hemel en op aarde. God is de enige die nooit zal veranderen. God is de enige die heilig is en goed. Bij hem is geen verandering, geen zweem van ommekeer. En die God die mogen wij kennen. En die God die mogen wij dienen. En die God is betrouwbaar. En ik hoop dat u hem vertrouwt. En ik hoop dat u hem groot maakt in uw leven. Want hem komt toe de lof en de eer en de dankzij. Geen enkele God geeft zijn zoon. Al die afgoden die weer allemaal maar eisen. Daar moet je allemaal hard voor lopen. Maar deze God die gaf zijn zoon. En het enige wat wij moeten doen is daarin geloven. Alleen maar geloven dat het waar is wat hij zegt over zichzelf. Dat het waar is wat hij zegt over zijn zoon. En dat het waar is wat de Bijbel zegt over ons. Dat we van nature kinderen des torens zijn. Maar dat we door geloof gerechtvaardigd worden. Als we met ons hart geloven, zegt Romeinen 10, en met onze mond belijden, dan zult gij behouden worden. En laat u niet misleiden door die boze, ook niet door filosofie of inhoudsloze redeneringen of wat het ook zijn. Maar laat u niet verleiden dat u nog dit moet doen en dat moet doen. Dat is paaps. Allerlei werken. Het enige wat we kunnen doen, is buigen. Dus buigen, dus knielen voor het kruis. En zeggen, Heer, ja, zo'n verlosser heb ik nodig. Zo'n redder. Zo'n middelaar. Zo'n Heer, die zich gaf aan het kruis van Golgotha. Die zijn leven vrijwillig aflegde. Zo'n Heer, die daar hing. Naakt aan het kruis. Smaad, spot en hoon. Verdroeg hij voor ons. Alles verdroeg hij voor ons. Alles. Alle pijn. Als u ooit leest wat het betekent om gekruisigd te worden. Die Romeinen, die waren zo gemeen. Kijk, dit kruis zoals wij zien, dat is eigenlijk geen Romeins kruis. Een Romeins kruis is eigenlijk een paal die er altijd staat. En daar staat een pen op. En de vervolgde, de veroordeelde, die moest dan zijn kruis dragen. Ja, via de weg naar Golgotha. Zoals Jezus bezweek. En die Romeinen Simon van Cyrene hebben aangewezen om dat kruis verder te dragen. Dat is niet dwarsbalk. En dan werd de gekruisigde, die balk werd op de grond gelegd. En degene die daar gekruisigd werd, die werd daar aan vastgespijkerd, vastgenageld. En we lezen altijd van de handen, maar ik heb begrepen dat de handen dat niet halen. Dus dan wordt de spijker geslagen door een pols op een bepaalde plaats. Dat houdt. En zo wordt de gekruisigde opgetild en er zit in die dwarsbalk een gat. En zo wordt die opgetild en daar opgehangen. En dan worden zijn voeten nog vastgenageld. En dan krijgt die gekruisigde, die krijgt pijn. Die krijgt het benauwd, die zakt als het ware in. En ik heb dat gelezen van dokter Bob Smallout, die is anesthesist en die begrijpt er iets van, denk ik, jaren terug. En dan ging die gekruisigde zich opdrukken, kunnen ze zich voorstellen, voeten over elkaar geplaatst, spijker dwars doorheen, en probeert hij zich op te drukken. Wat voor een pijn dat veroorzaakt. Je kreeg zo benauwd. En als je de pijn in je voeten niet houdt, dan zak je weer in elkaar.
Dat heeft Jezus verdragen voor mij. Heeft hij gedaan. En hij wist wat het betekende. Hij wist alles wat hij moest ondergaan. En hij deed het vrijwillig. Ik zal u eerlijk zeggen dat ik het niet snap. Ooit lag ik met hen in jouw bed. En ik had zoveel pijn dat ik de wc niet meer kon halen. Dat was 5 stappen. En ik zei, Heer, u mag alles doen met mijn leven als u maar van deze pijn verlost. Toen moest ik denken aan Jezus. Die veel ergere pijnen verdroeg. Vrijwillig. Vrijwillig deed hij dat. Voor u. Voor mij. Dat is onze heiland. En we hebben zo het verlangen. Dat we er meer van gaan zien. Dat de Heer ons dat meer openbaart. Dat die goddelijke werking, die goddelijke kracht waar wij over lezen in de Bijbel. Dat die veel meer in ons aller leven toegepast mag worden. En dat we ervoor bewaard blijven. Dat we christenen zijn van een aangeleerd gedrag. Dat we precies weten hoe het moet. Technisch, we hebben het van elkaar geleerd. Maar het gaat erover dat dat leven van Jezus in ons vloeit. En door ons vloeit en door ons stroomt. Want wij kunnen wel mensen winnen voor Christus. Maar als wij zelf vleeselijke christenen blijven, of mensen met aangeleerd gedrag, dan produceren wij opnieuw mensen met een aangeleerd gedrag. En wij kunnen niemand verder brengen als de Christus met ons gekomen is. En daarom is het zo nodig, ook in deze tijd, zoals we dat pas ook lazen in Malachi 3, dat het weer onderscheid komt tussen degenen die God dienen en die hem niet dienen. Dat de grijsheid weg is en de oppervlakkigheid weg is. Omdat we er zo van overtuigd zijn op grond van Gods woord, meer en meer. Dat we nauwlettend toe moeten zien. En sommigen, die vinden dat wij soms wat te veel ook over heiligmaking spreken. Maar broeders, zuster, er is geen andere weg. Hoe meer dat je met Gods woord bezig bent. Ik heb van de week gelezen, 1 Korinthe 10. En dan wordt er grijp je dan aan je hart. Alles zijn door de zee gegaan. Alle gedoopt in Mozes. Al onder de wolk, dat is de aanwezigheid van de Heer. Al hebben ze dat geestelijke voedsel, dat mannen gegeten. Elke dag was dat een wonder vanuit de hemel. En gedronken uit de rots die met hem meeging in Christus. Maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevolg gehad. Waarom? Omdat ze de afgoden gingen dienen. Een hoererij bedreef. En mocht niet zoals sommigen deden. Op één dag vielen de 23.000. Wij kunnen niet zeggen dat we de Heere dienen en de Heere kennen. Als ons leven daar ook niet van getuigt. En daarom is zo ons verlangen dat we onszelf niet misleiden en elkaar niet misleiden. Maar dat we komen tot die volle erkenning van de waarheid. En dat we Christus echt mogen zien. Want Christus moet het echt in ons doen. In u en in mij. Amen.